Nou, het zou mooi zijn, maar dat er inderdaad nog meer bij werkgevers wordt gestimuleerd. Dat dit een ontzettend, dat het oefenen van de basisvaardigheden op een praktische en praktisch toepasbare manier, dat heel belangrijk is voor je werknemers tevredenheid en de effectief van je bedrijf.
Podcast De Bieb is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Deze keer spreek ik met Hanna Hosselet, vorig jaar nog actief als adviseur taalcoaching en vrijwilligersmanagement bij Stichting Het Begint Met Taal. Maar tegenwoordig is ze werkzaam als trainer bij dezelfde stichting. Ik sprak met haar uiteraard over de activiteiten van deze belangrijke stichting, maar ook over wat er komt kijken bij taalcoaching en het belang van vrijwilligers daarbij. Voor bibliotheken en taalhuizen ga ik ook nog in op het meten van de impact van taalcoaching. Belangrijk om te weten is verder dat de opname dateert van vorig jaar, waardoor het kan lijken dat bepaalde projecten pas dit jaar zijn opgestart. Niets is uiteraard minder waar. Mijn eerste vraag aan Hanna was om nog eens het belang van taal uit te leggen.
Taal is inderdaad heel belangrijk, zoals je zegt. En hoe belangrijk is het? Het is de manier waarop je verbinding maakt met elkaar. Je kan natuurlijk een heel eind komen met handen en voeten, maar om echt een verbinding te leggen is taal een brug. Ja, er zijn veel mensen die brug nog over moeten.
En daarom zijn jullie in het leven geroepen als stichting Het Begint Met Taal. Kun je iets vertellen over Het Begint Met Taal en met name ook hoe jullie in dat hele landschap van het bestrijden van laaggeletterdheid staan?
Ja.
Want er zijn meer van stichtingen zoals jullie.
Wij zijn een stichting die is opgericht door een aantal vrijwilligersorganisaties. Dat is zo'n 15 jaar geleden. Toen was het begrip taalcoaching, dus het oefenen van het Nederlands met een vrijwilliger of of in een groepje met een vrijwilliger. Dat was toen nog helemaal in de kinderschoenen. En die vrijwilligersorganisaties die vonden het wel fijn als er een overkoepelende organisatie zou zijn waarin de krachten gebundeld konden worden. Dus waarin er expertise verzameld wordt, waar er gezamenlijk trainingsaanbod aangeboden wordt en dat het wiel niet de hele tijd uitgevonden hoeft te worden voor al die nieuwe vrijwilligersorganisaties of organisaties waar met vrijwilligers gewerkt wordt, die uit de grond kwamen als paddenstoelen. Want inmiddels zijn er bijna 400 organisaties die iets doen met vrijwilligers en nieuwkomers om het Nederlands te oefenen. Ja, en dat is ons doel. Dat wij zorgen dat nieuwkomers, en dat kan iemand zijn die hier net is, of iemand die al hier al heel lang is, maar nog heel graag beter Nederlands wil spreken, dat die gekoppeld kunnen worden aan een vrijwilliger of in een groepje of in een taalcafé het Nederlands kunnen spreken en dat op een leuke manier kunnen doen waar ze mogen groeien, zodat die hun weg vinden naar meer sociaal contact en meer meedoen in de Nederlandse samenleving. Dat is uiteindelijk ons doel. En wij doen dat door dus die organisaties te ondersteunen. En dat zijn bibliotheken, welzijnsorganisaties, maar Humanitas, Vluchtelingenwerk Nederland, allemaal. En zijn nog veel meer een klein groepje bij een kerkstichting die iets doen voor de nieuwkomers in de gemeente. Het zijn heel veel plekken, heel veel mensen die wij daarbij ondersteunen door het aanbieden van trainingsaanbod. Dus we hebben allerlei trainingen, maar ook webinars en materiaal. Materiaal wat je als vrijwilliger kan gebruiken om het gezellig, maar ook effectief te houden. Dat je je vooral richt op spreken en dat je iemand het zelfvertrouwen geeft om te oefenen met het praten. Ja, dat is een deel wat de stichting doet. Verder hebben we nog ook onze eigen programma's voor dezelfde doelgroep. Taalbuddies op het werk en kletsmaatjes.
En wat is jullie visie op het werken aan laaggeletterdheid? Wat werkt wel en wat werkt niet?
Nou, het begint al met de benaming, want woorden zijn heel belangrijk. Dus wij hebben het niet over laaggeletterden, maar wij hebben het over praktijkleerders. Want op die manier ga je er al van uit wat iemand al kan. Want iemand kan wel leren. Hè? Iemand kan wel leren. Diegene heeft heel veel geleerd in de praktijk. Diegene is misschien niet helemaal niet naar school geweest of heeft een kort schoolcarrière gehad. Maar diegene is wel opgegroeid en heeft heel veel moeten leren door gewoon te doen. Dus dat kunnen mensen heel goed. Dus wij noemen laaggeletterde praktijkleerders en vrijwilligers. Want wij richten ons dus op die brug tussen vrijwilligers en de nieuwkomers of de deelnemers, zoals wij ze dan noemen ook. Een vrijwilliger kan echt een glansrol spelen voor zo'n praktijkleerder. In het beginsel dat mensen die nog gealfabetiseerd moeten worden of mensen die nog echt aan het begin staan van het leren lezen en schrijven. Die moeten echt wel ondersteund worden door een docent. Een twee docent die daarvoor opgeleid is en die dat ook op een goede manier kan onderwijzen. Dat is het allerbelangrijkste. Maar de glansrol voor de vrijwilliger is dat diegene echt het zelfvertrouwen van zo iemand omhoog kan halen. Kan benadrukken wat iemand al wel kan. En op een hele gezellige manier het Nederlands kan oefenen. Het spreken kan oefenen.
Zou je dan kunnen zeggen dat de docent er is om die eerste beginselen van de taal, om die aan te leren, en de vrijwilliger er met name is om dat toe te passen, om dat te oefenen?
Ja, precies. De vrijwilliger die kan een setting creëren waarin een praktijkleerder echt kan oefenen. En dat betekent fouten maken en dat betekent dat je het nog niet durft. Een fijne situatie waar je kan oefenen in het toepassen, zodat je vervolgens het weer in het dagelijks leven kan gaan proberen. Want dat is de brug die de vrijwilliger kan slaan tussen de les die iemand krijgt En dan het oefenen en toewerken naar, oké, je hebt het nu geoefend met mij. Vervolgens kan je dan op school, in de buurt, op het werk, kan je gaan oefenen wat je geoefend hebt met de vrijwilliger. En heb je hopelijk ook het zelfvertrouwen om dat te gaan doen. Want uiteindelijk is dat het doel van een vrijwilliger, dat hij zichzelf overbodig maakt. Dat diegene zoveel aanspraak heeft in het Nederlands, of op zoveel plekken het Nederlands kan gebruiken, dat die vrijwilliger zijn ondersteuning voltooid heeft en iemand gewoon mee kan doen.
Doorloopt een vrijwilliger dan een vast programma met de taalleerder? Of is het ook zo dat de taalleerder naar eigen behoefte thema's kan aanreiken waarop hij zij verder ontwikkeld wil worden?
Juist, ja. Het belangrijkste, en dat hoor je ook terug van vrijwilligers die het werk doen. Uiteindelijk is het belangrijk dat het gezellig is. Dat is eigenlijk het belangrijkste bij taalcoaching. Dus je moet het vooral hebben over dingen die je allebei energie geven, die je allebei inspireren. Hè, als wij nu een onderwerp krijgen waar wij het over gaan hebben en we vinden het allebei totaal niet interessant. Nou, misschien dat wij dan samen nog wel iets ervan kunnen maken. Maar dat is niet voor iedereen zo. En ja, je merkt zelf dat als je ergens over praat waar je blij van wordt, maar ook waar je behoefte aan hebt, waar een taalnood is, dat je daar dat het gemakkelijker gaat. Ja. Dus inderdaad, het is juist heel mooi om te kijken wat is het leven van die praktijkleerder? Wat doet hij op een dagelijkse basis? Zijn daar momenten waar het Nederlands oefenen, dat die momenten in zijn of haar dag verbeterd zouden worden als die persoon daar wat meer woorden bij heeft? Een heel simpel voorbeeld is bijvoorbeeld iemand met schoolgaande kinderen. Dan is het heel fijn als je weet over hoe het op school werkt, maar ook dus een gesprekje kan voeren op het schoolplein of een gesprek kan voeren met de juf.
Of een vraag kan stellen.
Je vragen kan stellen, dat je ook tussen de regels weet wat er gebeurt. Want het is niet alleen maar de taal op zich, maar het zijn natuurlijk ook alle ongeschreven regels in het Nederlands die er ook nog eens bij komen. En als je als vrijwilliger je daarop richt, dan heb je ook meteen resultaat. Want iemand heeft die taal daar nodig. Je gaat het met iemand oefenen, dan zie je meteen een positieve ontwikkeling. Of iemand zegt bijvoorbeeld, ik zou heel graag Ik hou van schilderen. Ik zou daar meer mee willen doen. Ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Dan zou je sowieso, is het leuk om dan diegene aan iemand te koppelen die ook bijvoorbeeld van schilderen houdt. Of iemand die van kunst houdt, zodat ze daar een gezamenlijke interesse in hebben. Maar dat je dan kijkt van, goh, wat is er te doen in de buurt? Is er misschien wel een schildercursus? Kun je iets online vinden? Dat je dat als basis gebruikt voor jouw gesprekken.
Ja.
Bij een praktijkleerder is daar natuurlijk wel nuance dat het belangrijk is om daar echt wel heel dicht bij het dagelijks leven van iemand te blijven. Dus misschien is kunst, ja, nou ja, dat zou best een onderwerp kunnen zijn, maar om het wel echt heel erg, niet om daarmee te beginnen, zeg maar. Dan moet je echt, dan moet het wel heel erg veel over de persoon zelf gaan en wat er op dit moment gebeurt. Dat is wel bij een praktijkleerder heel belangrijk.
Ja, dus als je heel veel aan huis gekluisterd bent, hè, omdat jij thuis het huishouden doet, kinderen naar school brengt en dat soort dingen. Huisvaders, hè, doen dat tegenwoordig steeds meer. Hè, dan zouden daar, hè, de lessen en de begeleidingen op gericht
kunnen zijn. Ja, dan ga je beginnen over jezelf. Praten over jezelf, praten over je kinderen, praten over het huis, praten over koken. Nou ja, alles. Het is gewoon belangrijk om echt goed te kijken van wat houdt iemand bezig in het dagelijks leven. Wat zijn iemands, waar gaat iemands lichtje van aan? Als je dat te pakken hebt, dan zijn dat. En op een gegeven moment, als je dat goed doet, komt iemand ook wel vanzelf met dingen. Ja. Als je daarop richt, dan is dat een mooie basis voor het gesprek.
Ja, jullie leiden heel veel vrijwilligers op. Ik neem aan dus ook de vrijwilligers die bijvoorbeeld bij de taalhuizen werkzaam zijn. Hoe ziet dat eruit? Hoe krijg je een vrijwilliger, die toch met name vanuit een stuk passie dat doet, hoe krijg je een vrijwilliger zover om datgene te doen wat jij net schetst?
Ja, je zegt het heel mooi. Taalvrijwilligers zijn gewoon ontzettend gepassioneerd. Het is ook ontzettend leuk vrijwilligerswerk, want je bent bezig met iets wat je leuk vindt, namelijk taal. Maar je krijgt er ook zoveel voor terug. Je leert vaak iets over de cultuur van iemand waar je mee in gesprek bent. En je leert ook heel veel over de Nederlandse cultuur. Omdat je ineens moet gaan nadenken over, oh ja, waarom zit dat eigenlijk zo? Waarom doen we dat eigenlijk zo? Dus inderdaad, taalvrijwilligers zijn onmisbaar. Het is een prachtige manier om je in te zetten en je te ontwikkelen. En eigenlijk wil je het ook goed doen. Hè? Als je taalvrijwilliger bent, wil je het goed doen. Dus dan is het ook belangrijk om te weten wat werkt. Nou, dat proberen wij over te brengen. Hè? Dat als jij het goed wil doen, als jij wil zorgen dat iemand, dat je iemand echt verder brengt, dan zit er een bepaalde kracht in wat jij kan doen. Dat proberen we over te brengen in onze visie. Dus jouw rol als taalvrijwilliger. En dan geven we daarna, want dat is ook wel handig, dat je niet alleen maar de visie weet, maar dat je vervolgens ook praktische tips hebt. En ook oefenmateriaal, wat wij bijvoorbeeld hebben. Maar vooral ook gewoon heel veel handvaten om vervolgens ook te doen wat effectief is. En dat het ook nog steeds leuk is. Want dat is uiteindelijk ook heel belangrijk voor het leren. Of nou ja, het jezelf ontwikkelen. Want de vrijwilligers oefenen en met de taaldocent leer je. Maar als jij je goed voelt, als jij het vertrouwen hebt in jezelf, dan ga je ontwikkelen. Dus dat het leuk is, dat is het allerbelangrijkst.
Ja.
Nou, heb ik niet helemaal antwoord gegeven op je vraag. Want wat doen wij erin? Nou, de vrijwilligers die worden altijd begeleid, of zo zou het goed werken, door een coördinator. Dat kan ook een vrijwilliger zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld een taalhuiscoördinator zijn die daarvoor betaald wordt. Of een sociaal werker bij een welzijnsorganisatie die de vrijwilligers begeleidt. En dat is eigenlijk de spil van het, die persoon is de spil van het project. Die is degene die wij ook proberen heel veel te voeden met kennis, met training. Om die vrijwilligers goed te begeleiden en uit te leggen waarom het belangrijk is dat ze het op een bepaalde manier doen. En ook ook om te zorgen dat diegene zelf plezier in zijn werk heeft. Maar ook te zorgen dat die vrijwilligers het een prettige plek vinden om vrijwilligerswerk te doen bij het project. En dat ze ook blijven. En als het niet helemaal bij hen past, dat ze ook een andere plek vinden waar ze wel tot een plezierige vrijwilligerswerk komen.
Ja, en ik denk dat met name ook dat plezier heel erg belangrijk is. Omdat ik weet dat heel veel taalhuiscoördinatoren niet altijd voldoende uren hebben. Ja. Om hun werk echt goed te kunnen doen.
Zeker, dat is een probleem wat we eigenlijk altijd terugzien. Ja, als je ook kijkt, ik neem aan dat dat ook al vast wel genoemd is in de podcast al. Maar als je ziet wat er in Nederland besteed wordt qua financiering vanuit het Rijk voor het versterken van basisvaardigheden, dan is dat echt peanuts vergeleken bij onze Europese buren en andere, hè, onze Europese medelanden.
Ja. Ja, maar het lijkt alsof wij heel veel investeren. Maar jij zegt dus eigenlijk gaan kijken naar andere buitenlanden en dan zien we een andere situatie.
Ja.
Kijk, van Ierland weten we dat. Waar laaggeletterdheid echt uit het slop is getrokken. Zweden, Noorwegen weten we dat ook van.
Ja.
Maar jij zegt dus wij kunnen nog heel veel meer doen.
Ja, alleen ja, het ik denk dat we zeker meer kunnen doen, maar het moet wel ook, het kwartje moet denk ik ook wel vallen. Dat als jij moeite hebt met basisvaardigheden, en dan zeg ik het even breed, dan is het niet alleen NT2, maar gewoon de bewoners. Als de bewoners in jouw stad hebben, stad moeite hebben met lezen, met schrijven, met het begrijpen van informatie die belangrijk voor hen is vanuit de overheid, als ze daar moeite mee hebben, dan heeft dat invloed op alles. Dan heeft dat, en dat dus dat het verbonden is met alle aspecten van je leven. Onderzoek wijst ook uit dat als jij minder basisvaardigheden hebt, dat je daardoor ook meer kans op gezondheidsproblemen hebt. Dat je vaker minder werk, minder goed werk of minder passend werk of geen werk hebt. Dat je minder inkomen hebt. Dat is echt wel aan elkaar gekoppeld. Maar is het ook zo dat bijvoorbeeld ze op de afdeling werk en inkomen zich daar bewust van zijn? Weten ze dat? Weten de huisartsen wel genoeg over basisvaardigheden? En wat ze vervolgens, hoe ze dat kunnen herkennen bij mensen, maar ook wat ze er vervolgens mee kunnen doen. Want als jij een vermoeden hebt van, deze persoon die heeft moeite met de taal. Maar wat kan ik er zelf mee doen? Het is heel belangrijk dat we bredere bewustwording creëren. Juist bij andere afdelingen dan de afdeling onderwijs. Zowel in de gemeente als denk ik op regionaal en landelijk niveau. Dat er gewoon meer bewustwording is.
Als we nou eens wegtrekken van alle subsidiepotten, hè, dan komen we bij bedrijven terecht. Ik zie steeds meer bedrijven, laatst ook weer het Sint-Antonisch Ziekenhuis, verbindingen zoeken met een bibliotheek om mensen binnen een bedrijf hogerop te krijgen in die rangorde van taal.
Ja.
Schoonmakers, mensen in spoelkeukens, mensen die bedden opmaken. Heel belangrijk werk in een ziekenhuis. Maar ja, als je nog beter de taal zou kunnen leren kennen, dan zou je ook een medewerkers tevredenheidsonderzoek kunnen invullen.
Ja. En dan kan je je baan behouden. Want dat is ook een een hele. De werkgevers zijn daarbij ook gewoon een ontzettende belangrijke spin in het web. Want inderdaad, mensen hebben de taal nodig voor hun werk. Of ook andere basisvaardigheden. Maar uiteindelijk begint het toch met taal. Want digitaal is ook taal. Dat je als werkgever daar zeker voordeel aan hebt om ook te investeren in dat je bijvoorbeeld je medewerkers met een tablet overweg kunnen. Of dat ze inderdaad wat meer weten over hoe de bedrijfscultuur werkt. En wat er van iemand verwacht wordt. En inderdaad de woorden die daarbij horen. Het vakjargon wat gesproken wordt. Dat is zeker nodig dat de werkgevers daar ook meer in gaan investeren. Ja.
Merken jullie daar al iets van, dat bedrijven, werkgevers naar jullie toekomen van wij willen graag mensen opleiden om onze medewerkers daarin te ondersteunen?
Zeker. Wij zijn sinds dit jaar begonnen met het programma Taalbuddies op het werk. En dat is ook een programma gericht op een collega die dus opgeleid wordt tot vrijwilliger. Dat klinkt groot, maar hè, door bepaalde dingen te doen kan je al heel veel stappen maken. Dus dat een collega, een andere collega die dus moeite heeft met het Nederlands, dat die met elkaar een koppeling aangaan en met elkaar een aantal keer aandacht besteden aan het oefenen van de taal en ook het praten over het bedrijf en de bedrijfscultuur. Dat programma loopt nu en we hebben wel veel werknemers die daar heel enthousiast over zijn. En die daar dus aan meedoen. En op die manier dus met het inzetten van een vrijwilliger. En dan gaat het dus echt om het oefenen van de taal en het praten over de bedrijfscultuur. Dat daardoor de nieuwkomers die werken, dat die daardoor langer kunnen blijven, zich beter op hun plek voelen. En dat ook de mensen eromheen, de collega's eromheen, creëert het ook meer begrip voor elkaar. Hè? Dat je begrijpt van, misschien lijkt iemand wel onbeleefd. Maar hij bedoelt er eigenlijk iets heel anders mee. Dat er ook gewoon meer begrip komt. Omdat je ook echt even de tijd neemt om ervoor te gaan zitten en daarover te gaan praten.
Ja, ja. En ik vind het heel moedig. Want ja, je stelt je toch als collega bloot.
Ja.
Hè, van kijk, ik ben toch de Nederlandse taal niet machtig. En ik word geholpen.
Ja.
Hoe kijken jullie daar tegenaan? Hoe...
Nou, ik denk dat je het gewoon niet. Dat hoe minder zwaar je het maakt, hoe beter. Als je het ook. Hè, dat is weer dat leuke stukje. Als je aangeeft van joh, we gaan gewoon 10 keer met elkaar kletsen. En we gaan het hebben over het werk. Dat klinkt veel luchtiger dan jij bent niet goed genoeg in het Nederlands en jij moet beter worden, anders kan je hier niet werken. Dus het is echt hoe je het aanpakt en hoe leuk je het maakt.
En eigenlijk zeg je dus, laten we het gewoon normaliseren.
Ja.
Hè,
ja.
Dit hele vraagstuk, het hoort er gewoon bij in deze samenleving.
Ja, en iedereen heeft wat te leren. Ik heb zelf het motto, je bent nooit uitgeleerd. Pas als je in de kist ligt, dan ben je klaar met leren.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ja.
En leren is leuk. Maar ja, dat geldt niet voor iedereen. Niet iedereen heeft een ervaring waarin leren leuk is. Maar als we die switch met elkaar kunnen maken, dat je fouten maken mag. En iedereen kan iets leren als je maar stapjes neemt die klein genoeg zijn. Als je dat plezier terug kan brengen en ook het zelfvertrouwen van mensen, want dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dat er iemand vertrouwen in je heeft die zegt, jij kan dat. Dat zou heel mooi zijn.
Een van de eisen waar taalhuizen aan moeten voldoen is meten, monitoren of alles wat zij doen, of dat effect heeft gehad. Hoe ondersteunen jullie taalhuizen daarbij? Want dat is best wel lastig, hè? Het effect van sowieso het een en ander meten.
Goeie vraag. Dat begint eigenlijk bij, wat is jouw why? Waarom ben jij daar als taalhuis? Voor wie ben jij er en wat ambieer jij te bereiken in jouw gemeente of in jouw stad? En dat is een hele grote vraag, maar dat is wel waar het mee begint. Wij hebben Match, dat is een programma onder andere, dat je kan ondersteunen om ook dingen te registreren en te monitoren en ook wel om dingen te meten. Want ja, je kan zeggen van ik wil zoveel deelnemers helpen. Nou ja, dan heb je een cijfer wat je kan meten. Maar meet je daarmee ook hoe leuk die mensen het vonden, wat de ontwikkeling is die de mensen hebben doorgemaakt. Waren dat 15 mensen die het echt nodig hadden? Of waren dat de 15 mensen die het beste zijn in het vinden van het taalhuis? Dat soort vragen moeten taalhuizen zichzelf echt gaan stellen. Voor wie ben je er? En waar wil je ook dat mensen naartoe gaan? Als er mensen bij jou in het taalhuis zijn en je koppelt ze aan iemand, wil je dan dat ze 4 jaar lang met dezelfde vrijwilliger elke week hetzelfde doen? Of is het juist mooi als na een jaar de koppeling voorbij is en iemand een andere sociale activiteit heeft gevonden die kan doen, waar die weer door in kan groeien, of misschien wel klaar is om echt naar les te gaan? Dat zijn vragen waar sommige taalhuizen wel mee bezig zijn, maar ik denk dat dat wel belangrijk is dat we dat meer gaan doen. En nou ja, Match kan je daar bijvoorbeeld bij helpen doordat je registreert hoe de koppelingen gaan. Dat de deelnemer en de vrijwilliger allebei gevraagd wordt hoe gaat het met de taalcoaching en dat ze daar dan ook antwoord op kunnen geven. Dus dan krijg je al een beetje meer input van wat vinden de mensen er zelf van. En daarna zitten er ook zelfevaluaties in. Dus je begint aan het begin is er een startevaluatie voor de deelnemer. Die vertelt, en daar zitten vragen in, niet wat is je taalniveau, maar meer van, vind je zelf dat je veel met Nederlandse talige mensen praat? Vind je het makkelijk om Nederlands te praten op bepaalde locaties? Dus dan gaat het er vooral om, hoe durf je de Nederlandse taal wel in te zetten? Nou ja, dat wordt dan ook aan het tussendoor gemeten en aan het einde. En op die manier kan je zien of iemand zelf vindt dat hij vooruit is gegaan. Nou ja, dat is een manier om dat te gebruiken voor je het meten van de impact. Maar dat is natuurlijk één van de vele dingen die je kan doen om te kijken naar kwaliteit.
Ja, maar dat begint eigenlijk met te bepalen. Ik denk samen, hè, vrijwilliger en taalleerder, met vast te stellen, wat wil ik eruit halen?
Ja.
Hè, wil ik heel pragmatisch mijzelf op een aantal onderdelen in het leven zodanig bekwamen dat ik zelfstandig vooruit kan? Als dat het doel is. En je hebt dat aan het eind van de rit ook daadwerkelijk bereikt, hè, door de vragen daarover te stellen.
Ja.
Dan kun je spreken van effect of impact.
Ja, of vooruitgang. Ja.
Ja.
Als je inderdaad aan het einde kan zeggen van iemand. En dat voor de een is het heel ambitieus en voor de ander niet. Dat je moet echt wel heel dichtbij de deelnemer kijken van wat is haalbaar. En vooral niet wel realistisch. Maar iemand heeft werk gevonden. Of iemand is vrijwilligerswerk gaan doen. Of iemand is gaan sporten. Dat zijn allemaal even valide doelen om naartoe te werken.
Ja.
En die knip je dan in kleine stukjes. Want als jij zegt aan het eind van het jaar wil ik gewoon bij een sportschool zitten en daar sociale contacten opdoen, dan kan je beginnen met praten over met woorden wat er allemaal gebeurt in de sportschool. Je kan gaan kijken naar sportscholen in de buurt. Je kan gaan oefenen hoe je een gesprekje aanknoopt met in de sportschool, dat soort dingen. En wat daarbij gewenst is en niet gewenst. Dus dat lijkt een heel klein doel, maar daar kan je echt wel een hele tijd mee bezig zijn.
Zijn er cijfers bekend over hoe het effect daadwerkelijk is, tot op dit moment, van alles wat jullie doen of wat Taalhuizen en andere partijen doen met taalleerders?
Ja, als je het hebt over cijfers, en dan grijp ik toch even naar mijn blaadje. Kijk, in de grote lijn zien we gewoon dat door onze ondersteuning coördinatoren beter weten en ook beter het project kunnen begeleiden. En de vrijwilligers en de deelnemers beter kunnen ondersteunen. Dat is denk ik het.
Dat is al een mooie basis.
Dat is al het belangrijkste.
Ja.
Hè, dingen die wij terugkrijgen bijvoorbeeld is, het is heel fijn dat het begint met taal een heel duidelijke visie heeft. Die geeft mijn werkrichting. Nou ja, dat is bijvoorbeeld iets wat een coördinator heeft gezegd. We zijn professioneler geworden door het begint met taal. Nou, dat zou je kunnen zeggen. Dat zijn echt de directe effecten van de ondersteuning die wij nu doen.
Ja. En de taalleerders zelf, hebben jullie daar inzicht in?
Nou, dat is een wat ingewikkelderde. Omdat wij natuurlijk vooral de coördinatoren ondersteunen en de vrijwilligers. En hen ondersteunen om de deelnemers te ondersteunen.
Ja, dus je hebt geen rechtstreeks contact met de taalleerders om daar het effect te meten.
Ja, maar daar kan je dus bijvoorbeeld Match voor gebruiken. Als je zo'n zelfevaluatie doet, dan kan je dus ook zien wat voor cijfer komt daaruit voor gemiddeld voor al onze deelnemers in ons traject. En dan zou het natuurlijk mooi zijn als dat een voldoende is. En als dat niet zo is, dan kan je gaan kijken van goh, hoe kunnen we daar naartoe werken? Waarom geven mensen zichzelf gemiddeld een onvoldoende? En dan kan je data gebruiken om te kijken en gesprekken gebruiken om te kijken van goh, hoe zouden we dat kunnen verbeteren?
Ja. Geven jullie les aan taalhuizen op Match als monitorinstrument?
Het is samen met het werkveld ontwikkeld en het wordt ook doorontwikkeld. Dus wij halen ook heel veel op van wat de behoeften zijn, specifiek voor taalcoaching, maar je kan het ook gebruiken voor andere activiteiten. Het is ook te gebruiken voor NT1. We hebben daar gewoon ondersteuning voor. Dus we hebben een helpdesk, we hebben een hele FAQ op de website, maar we geven ook elke maand een workshop of een werksessie waarin mensen met hun uitdagingen of behoeftes komen over Match. Ja, en we geven ook inderdaad training om ermee te starten. Bijvoorbeeld, onlangs is er nog een hele arbeidsmarktregio gestart. Dan kunnen wij meedenken in het opstarten hoe je zorgt dat het goed gebruikt wordt. Want wat je erin stopt, dat komt er ook uit. Dus je moet er wel samen hetzelfde in stoppen, zodat je het eens kan zijn over wat eruit komt. En dus dat is al eentje. Maar ook dan inderdaad, wat wil je meten? Wat wil je eruit halen? En hoe gebruik je Match?
Ja.
Want dat is natuurlijk ook gewoon belangrijk.
Dus zeg ik tegen alle taalhuizen en de coördinatoren die luisteren, als je iets wil met Match, dan weet je waar je moet zijn.
Ja, zijn ook andere manieren om de impact te meten. En er zijn ook andere systemen. Het gaat er uiteindelijk om dat jij weet voor wie je er bent. En dat je dus ook een manier hebt hoe je kan meten of het gewenste effect, of je dat ook echt bereikt.
Ja. Laten we even teruggaan naar jouw opmerking. In het buitenland, daar wordt waanzinnig veel meer geld geïnvesteerd in deze problematiek. Wat moet er in Nederland, even los van het geld, nog meer gebeuren om die laaggeletterdheid uit slop te krijgen?
Ja.
Nog meer vrijwilligers? Want dan zeg ik, dan gaan we heel erg afhankelijk worden van vrijwilligers. Moet de overheid hier niet stringenter op ingrijpen?
Nou, het zou mooi zijn, maar dat er inderdaad nog meer bij werkgevers wordt gestimuleerd, dat dit een ontzettend, dat het oefenen van de basisvaardigheden op een praktische en praktisch toepasbare manier, dat heel belangrijk is voor je werknemers tevredenheid en de effectief van je bedrijf. Dat is belangrijk. En daarnaast is het ontzettend belangrijk dat coördinatoren hun werk goed kunnen doen. En dat ook vrijwilligerswerk gewaardeerd wordt. En dat er gezien wordt dat taalles ontzettend belangrijk is voor nieuwkomers. Maar dat vrijwilligers, en dat geldt niet alleen voor NT2'ers, maar dat geldt ook voor NT1'ers. Dat vrijwilligers daarnaast de perfecte combinatie is. Taalles en taalcoaching is de ideale combinatie om verder te komen. Die hebben elkaar nodig. Als je echt de taal echt goed wil leren spreken, dan heb je allebei als je mee wil doen, heb je allebei nodig.
Ja, en mooi dat jij eigenlijk op mijn vraag, zou de overheid hier verder op moeten ingrijpen? Eigenlijk geef je daar geen antwoord op, maar eigenlijk zeg je, beste bedrijven in Nederland, help zelf mee.
Ja.
Want al die mensen, die werken toch uiteindelijk ergens.
En we hebben meer mensen nodig. We hebben gewoon meer mensen nodig. En er zijn genoeg mensen met kwaliteiten die door dat stukje zelfvertrouwen, door het oefenen met het Nederlands, echt wel mee kunnen doen in jouw organisatie. Wat dat betreft is het een gouden kans.
Ja. Laten we gaan afronden. Heb jij nog een laatste tip? Een laatste iets dat jij vanuit Het Begint Met Taal, die mooie stichting die zoveel mooi werk verricht, heb je nog een laatste tip richting bibliotheken, richting taalhuizen, misschien zelfs naar bedrijven? Ik weet niet of die allemaal luisteren.
ik zou zeggen, ga door met wat jullie doen. Met het prachtige werk wat jullie doen. En vier ook je successen.
Ja.
Sta ook stil bij wat je al bereikt. Want het werk houdt niet op. Het is net als de was, denk ik af en toe. Het werken in een taalcoachproject. De werkdag houdt op, maar je hebt genoeg te doen. Dus sta ook stil bij wat je behaald hebt. En zeg dat ook tegen je deelnemers en vrijwilligers. Vier je successen.
Ja, en ieder klein stapje vooruit is een stapje vooruit.
Ja, en twee stapjes terug is ook prima. Dan kan je daarna gewoon weer één stapje vooruit zetten en daarna nog één en daarna nog één.
Ja, nou, dankjewel. En ga door met jullie mooie werk, zou ik zeggen.
Nou, heel erg bedankt voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info@onderzoekmeteffect.nl. De Biep is Meer is een initiatief van Matt Grubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.